Efeze 5, vers 1 tot en met 5. Daar staat: wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid en of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het de heilige betaamt. En evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte en losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Nou, tot zover deze 5 verzen. We hebben hier het een en ander weer op de sheet staan, om het wat overzichtelijker te maken. Het gaat hier vanavond weer om 3 dingen: geliefde kinderen, heilige kinderen en erfgenamen. Dat zijn de 3 stukjes in die 5 versen die we met elkaar gelezen hebben. En boven dat alles staat dat we navolgers van God mogen zijn. Nou, dan heb ik er een heel moeilijk woord achter gezet. Dat mag u direct weer vergeten. U weet wel dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. En af en toe is het best wel eens handig om het originele Griekse woord erbij te halen. Mimetai. En dat betekent letterlijk, daar hebben wij ons woord afgeleid van imiteren. Of mutatie, afgeleiden van. Een navolger betekent letterlijk vertaald een imitatie van God. Een navolger van God. Iemand die, ja, ik heb u wat, misschien dat al een keer meer verteld in de Luther-vertaling. Daar staat: zij dan nachamer Gottes. Naapen. Ja? Nou, dat wordt er eigenlijk mee bedoeld met een navolger van God. Iemand die op God gaat lijken. Nou, daar hebben we het in de gemeente al wel meer over gehad. Hè? Als de heer Jezus tegen Petrus zegt: volg mij. Nou, navolging heeft te maken met overgave. Heeft te maken met op iemand gaan lijken. En daar hebben we het best wel over gehad. Nou, daar gaat het over. Daar gaat het om in dit stukje. Dat wij in ons geestelijk leven steeds meer op Christus mogen gaan lijken. Steeds meer op onze Vader mogen gaan lijken. Nou, hoe gaat dat nou? Hoe kun je nou als kind op je vader lijken? Nou, daar hoeft mijn zoon eigenlijk helemaal niets voor te doen. Dat komt omdat hij uit mij geboren is. Dat is een natuur die je meekrijgt. Dat is nou, waar Paulus het over heeft, dat is nou die nieuwe mens. Er staat letterlijk die nieuwe mens die naar de wil van God, maar ook naar het beeld van God geschapen is. Dat nieuwe leven in ons draagt de identiteit van het leven van God in zich. En daarom, wij hebben de mogelijkheid om op God te gaan lijken. En dan kom je eigenlijk in datzelfde plan weer terug zoals God de mens gemaakt heeft. Hè, wat staat er in Genesis 1 vers 28? God schiep de mens, hoe? Naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. Dat was Gods scheppingsplan met de mens. Nou, door de zondeval zijn we dat leven van God kwijtgeraakt. Ja? Maar Goddank, door de uitstorting van de Heilige Geest, heeft God dat leven weer opnieuw in ons geblazen. En hebben we weer de mogelijkheid gekregen om aan Gods scheppingsdoel, wat hij met de mens voor had, te beantwoorden. Naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. En daarom staat er ook zo heel mooi als eerste: als we navolgers van God willen zijn, dan kunnen we dat alleen maar als geliefde kinderen. Je kunt alleen maar een navolger van God zijn als je een kind van God bent. Als je niet uit God geboren bent, als je niet opnieuw geboren bent, dan kun je praten als brugman, maar dan zul je nooit een navolger van God kunnen worden. Er staat een heel interessant vers, een heel mooi vers. Ik heb heel wat versen zo even genoemd daar. En, nou ja, we hebben bijbelstudie, dus het is best wel goed om even wat versen zo op te slaan. Maar als u alleen al even kijkt naar Matteüs 5. In Matteüs 5 vers 44 of vers 43 voor het verband is misschien beter. Matteüs 5 vers 43. Daar staat: gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En dan komt er een hele vreemde zin achter. Wat staat er dan? Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemel is. Nou, hier zie je dus heel duidelijk van dat leven, dat hele totaal andere leven, uw vijanden liefhebben en bidden voor die u vervolgen, dat staat er opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader. Dat doe je als kind van God. Dat doe je niet als kind van de Satan. Maar dat is een van de eigenschappen van dat je een kind van God bent. Dat is dat nieuwe leven in ons. Want dat zien we ook van God zelf. Dat zien we van de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus heeft vijanden lief gehad. De Heer Jezus heeft voor wie hem vervolgde gebeden. Wanneer? Toen hij de kruis stierf. Nou, dat is nu dat goddelijke leven. En dat goddelijke leven, dat komt in ons. En als wij zo leven, dan leven we als kinderen van God. Dat zijn de kenmerken van een kind van God. De Heer Jezus is daarin in alles ons voorbeeld. En dat kunnen we zien in Johannes 14 vers 9. Er kon er maar één zeggen wat hij zei in Johannes 14 vers 9. In Johannes 14 vers 9, daar staat, vers 8 te beginnen, Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader, laat ons nou maar zien wie die Vader is, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? En dan komt het eruit, dan zegt hij Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Je zou hierachter kunnen zetten, in gewoon woorden zoals wij dat begrijpen, het was sprekend zijn Vader. Ja, toch? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het was sprekend zijn Vader. Hij leek zo op zijn Vader. Nou, dat is de missie van de Heer Jezus. De Heer Jezus die kwam om de Vader te openbaren. Om God te brengen. Er staat zelfs in Colossenzen 1 vers 15, hij was het beeld van de onzichtbare God. Hij was de afdruk van zijn wezen. In de Heer Jezus werd God zichtbaar, zijn Vader. En de Heer Jezus zegt, zoals God mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En ook wij zijn geroepen om beeld te dragen van God te zijn, om dat goddelijke ook door ons heen te laten stralen naar andere mensen. Dan leven we als kinderen van God. Misschien wel goed om dat eventjes op een rijtje gezet te hebben. Het gaat om dat wezen van God. Wie is God nou? En dat wil God door ons heen laten zien. En dan hebben we hier drie hele belangrijke wezenskenmerken, wezenseigenschappen van God. Als mensen aan ons vragen, ja, noem nou eens een paar eigenschappen van God, dan zeggen we al gauw van, hij is almachtig, hij is alwetend, hij is algenoegzaam, hij is alomtegenwoordig en zoiets. Maar eigenlijk is het wezen van God omschreven in deze drie versen. Er is maar drie keer in de Bijbel dat er staat God is. God is, dan moet je opletten. Hier staat in 1 Johannes 4 vers 8... Laat het maar even lezen, dat staat er trouwens twee keer in 1 Johannes 4. We hebben daar afgelopen zaterdag ook uitvoerig bij stilgestaan bij het 125-jarig jubileum van onze moedergemeente, om het zo te zeggen, waar wij uit voortgekomen zijn, de Baptistengemeente in Hengelo. Maar er staat in 1 Johannes 4 vers 8, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Dus als je niet lief hebt, als je die liefde niet in je leven hebt, dan leef je niet als een kind van God. Ja, kent God niet. Want hier staat, God is liefde. Dat betekent niet, God heeft lief. Nee, God is liefde. Hij is gewoon liefde. En dat hangt niet af van een bepaalde tijd, maar hij is liefde. Dat is zijn wezen. Dat is God. Nou, en die liefde wil God juist ook in ons leven openbaren. En omdat God liefde is, is God barmhartig, is God langmoedig, is God vergevingsgezind. Hè? En dat zijn allemaal eigenschappen daarvan. Daarom is God zo barmhartig en zo langmoedig, omdat God liefde is. Tweede keer dat je in de Bijbel kunt lezen over het wezen van God is 1 Johannes 1 vers 5. Daar heb je weer zo'n uitdrukking, God is. Niet God heeft of nee, maar God is. Dat gaat echt over wie hij is. Tweede keer vind je dat in vers 5 van 1 Johannes 1. Heel bekend stukje. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. Dat is de tweede keer, hè? God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. En dan staat er ook, en als wij in de duisternis wandelen, dan kennen we God niet. Dan leven we niet als kinderen van onze hemelse vader. God is licht. En omdat God licht is, is God heilig, is God rechtvaardig. Ja, dat zijn dan allemaal weer eigenschappen die daaruit voortvloeien. Maar het gaat nu om zijn wezen, God is licht. En daarom staat er heel eenvoudig in de Bijbel heel wat keertjes, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, wees zoals ik ben. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat heeft met onze heiligheid te maken, met onze reinheid. Ten derde, staat er nog zo een uitdrukking, en het is met name Johannes, de apostel die eigenlijk als geen ander dicht bij de Heer Jezus leefde. En dan zegt Johannes in hoofdstuk 4, vers 24, in verband met het gesprek wat de Heer Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 24, daar staat ook weer, God is geest. En wie hem aanbidden, moet er aanbidden in geest en in waarheid. Nou, het is zo mooi. We hebben in de Jezus Christus mogen we ervaren dat God zijn liefde in ons uitstort. Dat is het eerste. Ja? Daar krijgen we deel aan die liefde van God. En dan gaan we op God lijken. Ten tweede, als we de Jezus leren kennen, dan worden we gereinigd. En dan worden al onze zonden weggewassen. Dan komen we vanuit de duisternis, worden we geroepen en dan worden we in het licht geplaatst. Om licht te kunnen zijn voor anderen. Want God is licht. En zoals God licht is en licht verspreidt, zo heeft hij ons geroepen om ook licht te zijn. Zei de Jezus ook, jullie zijn het licht van de wereld. Zoals God het licht was, zegt hij, jullie zijn het licht van de wereld. Nou, u begrijpt wel, dat hebben we niet uit onszelf. Maar dat hebben we omdat wij dat nieuwe leven in ons gekregen hebben. Dat is die nieuwe mens. Ja? En dan dat derde, dan staat er God is geest. Nou, en dat is nou dat grote wonder van Pinksteren. Die geest, die hebben we in ons gekregen. Ook wij zijn nu geest geworden. En kan God door de geest grote dingen in ons doen, die voor ons ondenkbaar zijn. God die wil ons gaan gebruiken. En grote dingen door ons heen doen. God is geest en heeft ons de geest van kracht, van wijsheid, van de volheid van God gegeven. Ik zou u aan willen raden om deze drie teksten, de enige drie teksten waar het gaat over wie God is, en juist uit het feit dat God geest is, komt naar voren, hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, hij is almachtig, hij is algenoegzaam, ja? Dat zijn weer eigenschappen daarvan. Maar het gaat hier om het wezen van God. Ik zou u echt willen zeggen, dit zijn drie hele belangrijke teksten. En onderstreep ze maar in uw Bijbel en onthoud ze alsjeblieft goed, deze drie versen over wie God is en wie wij mogen zijn. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Hoe krijgen we dat dan? Er staat er in Jacobus 1 vers 18 een heel mooi vers. In Jacobus, net na de Hebreeënbrief, heb je de Jacobusbrief. Jacobus 1 vers 18. Er zijn meer versen die dit omschrijven, die hierover gaan, maar ik vond dit eigenlijk wel een heel mooi vers. Er staat in Jacobus 1 vers 18, naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen en dan zou ik eigenlijk willen zeggen onder zijn nieuwe schepping. We zijn eerstelingen geworden van de nieuwe schepping, want straks staat er en zie ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God is met een nieuwe schepping begonnen en daar zijn wij eerstelingen van. Nou, wat hier staat, is een heel mooi woord. In vers 18, naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht. Is er iemand die een oude vertaling heeft, een Statenvertaling? Ja? Kijk eens aan. Jolanda, zou jij eens willen zeggen wat daar staat in plaats van het woordje voortgebracht? Hè? Hij heeft ons gebaard. Ja. Hij heeft ons gebaard. Je ziet hier dus dat God ons gebaard heeft. Wij zijn uit God geboren. Ja? Hij heeft ons gebaard. En in het feit dat hij ons gebaard heeft, heeft hij ook zijn natuur met ons meegegeven. Die goddelijke natuur. En laten we daar dat vers maar eens over lezen in 2 Petrus 1 vers 4. 2 Petrus 1 vers 4. Misschien vers 3 te beginnen. Vers 3 en 4. 2 Petrus 1. De tweede Petrusbrief. Eerste hoofdstuk vers 3. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. En wat staat er dan? Opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Zie je er staan? We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur, aan dat nieuwe leven, licht, liefde en geest. Het wezen van God, om te leven zoals God uiteindelijk de mens bestemd had, naar zijn beeld. Mensen, en als je zo gaat leven, kijk, er staat in de Bijbel dat de Jezus op een gegeven moment zegt tegen, en daar hebben we het de vorige keer even gehad, tegen die farizeeën: jullie hebben de duivel tot vader. En jullie leven zoals die vader dat jullie ingegeven. Hoe leefden zij? Kunt u dat nog herinneren? Wat was het kenmerk van de duivel als vader hebben? Een leugenaar. Jullie leven uit de leugen. Maar wij hebben God tot vader. En mensen, dat verschil, dat moet toch wel zichtbaar worden, toch? Of mag het verschil niet zichtbaar worden in deze wereld? Er staat toch ook in de Bijbel dat op een gegeven moment, wanneer we weten dat de komst van Christus steeds dichterbij komt, dan schrijft de Bijbel, wat vuil is, wordt vuiler en wat schoon is, wordt schoner. Mensen, laat dat verschil maar blijken. Laat maar zien dat je vanuit een andere natuur leeft. En dat is zo belangrijk. Dat kun je zelf niet doen, maar dat doet dat nieuwe leven in je. Vandaar dat Paulus dus zegt, hè, we hebben het hier dus over dat praktische stukje van de Efezebrief, hè, vanaf hoofdstuk 4, 5 en 6, hoe Paulus ons eigenlijk laat zien van, en zo moeten we leven. En dat doet dat nieuwe leven. Vandaar dat hij zegt, leg dan die oude mens af. Hè, dat oude leven die ten verderven gaat. Maar trek die nieuwe mens aan. Geef die nieuwe mens alsjeblieft de ruimte in ons leven. Geef die nieuwe mens de ruimte. Nou, dat kan dus om als je leeft als kinderen van God. Uit God geboren. Ten tweede staat er, navolgers van God, dat kunnen we zijn als heilige kinderen. Nou, dat betekent dat we als kinderen van God een heel andere leefstijl hebben. Het leven wordt praktisch heel anders. Dat is een leven wat eigenlijk niet meer bij ons past. Wij hebben je zou eigenlijk kunnen zeggen, een moreel bewustzijn gekregen. Wij weten wat goed en kwaad is. Weet u dat we dat weten als mens? Staat in de Bijbel, kijkt u maar in Genesis 3 vers 22, dat hoef je een mens niet eens uit te leggen, want in hun hart weten ze wel wat goed en wat slecht is. Genesis 3 vers 22, ik heb dat in mijn leven best wel heel wat keertjes gehad, dan weet je gewoon, dan doe je iets en je weet gewoon dat het hartstikke helemaal fout is. En je zit jezelf zo goed te praten. En na een poosje geloof je jezelf nog ook. Maar het is fout. Nou, en hier staat in vers 22 van Genesis 3. En de Heere God zei, dat is direct na de zondeval. Nadat hij de mens bekleed had met dierenvellen. En de Heere God zei, zie, de mens is geworden als onze. Eén door kennis van goed en kwaad. Zie je het hier staan? Zoals wij, als God, hè, weten we wat goed en kwaad is, zo is de mens nu ook geworden, wetende wat goed en kwaad is. Daar hebben we niet eens de wet van God voor nodig. Daar hebben we niet eens de Bijbel voor nodig. Maar daarvoor heeft God iedere mens een innerlijk geweten gegeven. Natuurlijk kun je dat geweten af laten stompen. Natuurlijk kun je dat geweten overschreeuwen. Maar als de mens stil wordt, tot zichzelf komt, dan weet de mens drommels goed wat goed is en wat niet goed is. Nou, dat heeft God in de mens gelegd. Nou, we hebben een andere leefstijl gekregen. En dat zijn de drie of ja vier dingen die hier naar voren komen. Dat is een leefstijl zonder hoererij. Nou, ach, dat hebben we toch niet in de gemeente? Nee toch? Hoererij. Nou, Paulus, die spreekt daar behoorlijk serieus over in de Efezebrief. En als u de Korinthebrief leest, dan heeft hij het inderdaad over hoererij in de gemeente. Nou, dat is niet best. Hoererij. Ik ben nu al zo'n 30 jaar als voorganger aan het werk hier in Nederland. En ik heb wat dat betreft al heel wat in mijn naaste omgeving meegemaakt hoor. Predikanten die door hoererij helemaal nutteloos werden in hun werk. Gemeenteleden die niet van de ander af konden blijven. Ik denk dat dit een van de grootste gevaren is waar Satan mensen mee kan pakken hoor. Hoererij, ja. Ik denk dat het heeft alles ook te maken met onreinheid, met seksuele verslaving, met steeds maar aan onreinheid denken. Nou, Satan die weet maar al te goed hoe die je daarmee kan pakken. En weet u, het is zo ontzettend belangrijk dat je daar anders in staat. Nou kun je zeggen van, nou, dan ga ik daar maar eens hard tegen vechten. Je kunt bijvoorbeeld, als jongen of meisje bijvoorbeeld wat verslaafd zijn aan seksuele gevoelens of andere dingen. En dan kun je soms heel erg tegen strijden en proberen om dat maar eens aan te pakken. En nou moet ik sterk zijn. En dan zul je elke keer weer ervaren van, het lukt me niet. Want die onreinheid of die hoererij is veel sterker dan ik. En weet je, dan is het zo wonderlijk te ervaren dat als je dan de ruimte geeft aan Gods geest in je leven. En dat nieuwe leven in je komt en de ruimte krijgt, dan ga je ineens ervaren dat dat grote probleem wat je niet kon handelen, wat je niet kon overwinnen, dat het grote probleem ineens veel kleiner wordt. En dat je vanuit dat nieuwe leven meer dan overwinnaar wordt. Dat doet nou dat nieuwe leven in je. Dat nieuwe leven maakt van jou een overwinnaar. Een overwinnaar over hoererij of over onreinheid, over seksuele zonde. Dat doet nou dat nieuwe leven in je. Dat is een heel ander leven dan het leven uit de wereld. Dat kunnen ook allerlei andere verslaafdheden zijn. Nou, tweede, geen hebzucht. Oh, wat zijn mensen soms egoïstisch, wat zijn mensen soms materialistisch, geldzuchtig. Ja, nou, dat kan je behoorlijk beetpakken. En dan kan Gods geest dat zo veranderen in je, dat je op een gegeven moment niet meer hebzuchtig wordt, maar juist uit gaat delen. Dat je de zaken helemaal om gaat draaien. Dat doet dat nieuwe leven in ons. Of onwelvoegelijkheid. Nou, onwelvoegelijkheid, dat betekent dat je je niet wilt plooien, niet wilt voegen. Dat je, als het ware, hardnekkig bent. Dat je jezelf wilt handhaven. Dat je niet bereid bent om nederig te zijn. Om je niet te voegen in het geheel. Het is het loslaten van je eigen, ja, eigen zelfzuchtige ik. Of zotte en losse taal. Zotte taal, dwaze taal, losse taal, doelloze taal. God gaat je mond anders gebruiken. En ik denk dat als je dat nieuwe leven in je hebt, dan zul je ook anders omgaan met dat wat je zegt. Dan ga je niet zo gauw iets zeggen ten koste van een ander en ten voordeel van jezelf. Dan ga je anders met de woorden om. Nou, dat is wandelen navolgens Gods als heilige kinderen. Als kinderen van God. En dan het derde, en daar sluiten we dan mee af. Navolgens van God als erfgenamen. Weet u, er staat hier, en misschien best wel goed om daar nog eventjes op te attenderen, omdat we het daar zondag ook even over gehad hebben. Er staat in vers 5 van Efeze 5, het stukje wat we behandelen. Efeze 5, vers 5, want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine, geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. De Jezus zei tegen Petrus, Petrus, als ik jou de voeten niet kan wassen, dan heb je geen deel met mij. Erfdeel met mij. Er komt een moment dat degene die naar het buitenland vertrokken is, hebben we het afgelopen zondag over gehad, weer terugkomt. En natuurlijk duurt dat heel lang. En misschien zeggen we wel dat hij blijft uit. Hij komt niet meer terug. Maar er komt een moment, dan komt de Jezus terug. En dan zal hij, zoals dat stukje in Matthäus zegt, met ons afrekenen. Ik hou liever van het woordje. Dan maakt hij de balans op. Dan maakt hij de balans op. En dan zal duidelijk worden van, hoe hebben we dan als kind van God geleefd? Het gaat er dan niet om of je behouden bent of verloren gaat. Nee, als kind van God ben je behouden. Ben je een kind van God en ben je zeker dat je bij hem in de hemel mag komen. Maar er is heel veel verschil tussen het ene kind van God en het andere kind van God, hoor. Er is heel veel verschil in, hoor. En het grote verschil is, het ene kind van God zal erfgenaam van God zijn en mede-erfgenaam van Christus. En het andere kind van God zal wel behouden worden, maar als door vuur heen en zal geen beloning krijgen. Er staat in de Bijbel dat toen Esau In Hebreeën 12 staat dat. Esau die hechtte meer waarde aan die rode linzensoep dan aan de zegen van God. Het materialisme was voor hem belangrijker dan de zegen van God. En dan staat er, en toen hij wilde erven, staat er, had God niets voor hem. Toen kon hij niet erven. En dan staat er, en hij zocht een plaats voor berouw, maar vond het niet. Het was te laat. Het was te laat voor Esau. Nou, zo zal het ook gaan met heel veel kinderen van God. Ze hebben de soep liever gehad dan de zegen van God. Dan dat wat God in hun leven wil doen. Mensen, het is zo ontzettend belangrijk dat wij werkelijk navolgers van God willen zijn. En dat dat leven zich door ons heen kan openbaren. Want als we ons overgeven aan de lusten van deze wereld, aan de hoererij, aan de hebzucht, aan de onwelvoegelijkheid, we kletsen maar wat we willen met onze mond, dan komt er een moment dat Christus de balans opmaakt en dan is er geen erfenis. En dan zoek je naar een plaats van berouw, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Nogmaals, je bent behouden. Maar als door vuur heen. En ik kan daar, ik weet daar te weinig van af, wat dat nou precies inhoudt. Dat kan ik u niet precies vertellen. Maar de Bijbel waarschuwt ons er wel voor. De Bijbel waarschuwt ons er wel voor. Dat Paulus zegt het zo mooi in de Galatenbrief, Galaten 6. Zolang het tijd is om te zaaien, mensen, zaai alsjeblieft. Want wat je zaait, dat zul je ook oogsten. Dus als je nu nog de gelegenheid hebt om te zaaien, nu nog de gelegenheid hebt om de Heer te dienen, doe het dan vanavond nog, vandaag nog, want morgen is misschien voorbij. En dan moet u echt niet denken van, oh, nou moeten we allemaal dit doen, of dat vullen we dan al gauw voor elkaar in. Maar weet dit, God die heeft een plan met uw leven. God die wil iets bereiken in uw leven. En daarvoor is het zo belangrijk dat je heen eenvoudig zegt, Heer, ik wil als een kind van God leven. En wilt u dat nieuwe leven maar door mij heen laten stromen, laten werken. En dan is het zo mooi om te zien dat dat er soms dingen gebeuren in je leven waarvan je vroeger nooit gezegd had van, ach, maar dat kan ik wel. Echt niet. Ik vind eigenlijk een van de grootste bewijzen, en dat meen ik oprecht, een van de grootste bewijzen dat God nietige, onbruikbare mensen kan gebruiken in zijn dienst, staat hier voor u, hoor. En dat meen ik echt oprecht. Ik had nooit gedacht dat God mij voor dit werk zou kunnen gebruiken. Maar ik heb heel eenvoudig, er was een moment in mijn leven dat ik mijn leven aan de Heer gaf en zei, Heer, wilt u maar op uw manier mij gaan gebruiken. En ik ben er nog elke keer van bewust dat wat de Heer door mij heen doet, dat het alleen maar pure genade van God is en niets van mij bij is. Het is alleen maar dat nieuwe leven wat door ons heen wil werken. En ik zou het zo fijn vinden als we dat allemaal mogen ervaren. God die heeft een plan met uw leven. Want we zijn erfgenamen. En mede-erfgenamen van Christus. En het kan niet anders dan dat je werkelijk echt zegt, Heer, ja, ik wil ook een navolger van u zijn. Ik wil op u gaan lijken. Ik wil een beeld dragen van u zijn. En dat doet God in je. Alleen moet je dan wel overgeven. Amen.